kwijtraakt als u weinig over het merkt. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord, u mag ze wel stellen. Schriftelijke vragen gaan voor. Eerste vraag graag.
Waarom Hanze Jodelanda heeft gedurende zijn leven veel gedaan om Oost en West dichter bij elkaar te brengen en heeft het Self-Realization Fellowship opgericht. Wat kunt u over hem zeggen en zijn meester? Wat is Kriya Yoga precies?
Laten we het heel simpel zeggen. Een poging om Oost en West met elkaar in overeenstemming te brengen betekent een groot aantal compromissen. En die zitten er in die leringen zeker in. Kriya Yoga, ja, moet je ervan zeggen. Het is in feite een meer geestelijke beheersingsoefening. Waarbij het dus gaat om de geschooldheid van het denken en de daarbij ontstaan ervaring. Voldoende?
Is een soort Kundalini Yoga?
Huh?
Is een soort Kundalini Yoga?
Nee, Kundalini Yoga is weer iets anders. Kundalini wordt bij de echte yoga praktisch niet gebruikt. Het is dus een aparte praxis. En dat is dus het opvoeren van de levensstromingen. En dat moet je zeer beheerst doen, want anders kan het erg gevaarlijk zijn.
Is er nog steeds rondreizende Swami Divananda met Yogananda te vergelijken wat betreft kennis over deze vorm van yoga?
Het is erg moeilijk om een oordeel te geven over personen. Maar ik zou zeggen, nou, als je nou zegt 60%, dan heb je een redelijke vergelijking gegeven over de kennis ten aanzien van deze soort yoga. Er zit namelijk veel meer aan vast. Maar ja, dat ligt dan weer te oosters, neem ik aan. En dat heeft dan weer moeilijkheden gegeven.
Is deze techniek alleen maar weggelegd voor mensen uit het oosten die steeds in de nabijheid zijn van de discipelen van Yogananda? Of kan het een westers mens na bestudering en kennisneming van deze techniek hier ook alleen mee verder? Zonder eventueel correctie van een leraar?
Ja, theoretisch zou het kunnen. De praktijk lijkt me de grote moeilijkheid te zijn. Dat je niet in staat bent om, en dat doe je voornamelijk toch tijdens bepaalde meditatievormen, dat je als het ware betrokken wordt in het denken van iemand die al thuis is op een terrein waar jij heel voorzichtig nog je weg moet zoeken. Ik denk dus dat het toch wel beter is om zeker in de eerste periode begeleiding van een leraar te hebben. Daarna kan een grotere mate van zelfstandigheid ontstaan.
Veel westerse mensen hebben reeds contact gehad met een andere oosterse wijze, Sai Baba. Wat kunt u over hem zeggen?
Ja, een beetje moeilijk. Laat ik het zo zeggen. Wanneer ik in bepaalde westerse esoterische kringen zou werken, zou ik zeggen, hij is een verlichte ingewijde. Datgene wat hij geeft is in feite een unificatiegedachte. En hierdoor geeft hij een bevrijdingsmogelijkheid voor de mens. Maar dan kies ik dat dus in een formulering zoals u die bijvoorbeeld bij Rozenkruisers kunt vinden. Omdat een nadere definitie zonder meer voor mij erg moeilijk is.
Wat denkt u van de denkbeelden van de Oosterse verlichte meester Bhagwan Sri Rajneesh? En de invloed van zijn denkbeelden op mensen?
Ja, alweer zo'n vraag. Laat ik het zo zeggen. In de praktijk van zijn leven, nou, daar zou ik nog wel enige bezwaren kunnen aanvoeren. Hij heeft echter twee dingen gevonden. Het eerste is de mogelijkheid van een vrije eenheid van mensen, waarbij dus de gemeenschappelijkheid geen dwang is, maar een persoonlijke ervaring en eventueel tegenstellingen ook rustig kunnen worden uitgewerkt. Ik vind dat erg belangrijk, vooral voor het Westen. Daarnaast vind ik dat hij dus een denkbeeld van eenheid geeft, en van verbondenheid, dat niet berust op aanwezigheid. Dat is erg belangrijk. Aanwezigheid is goed, maar zonder de aanwezigheid blijft de band bestaan. En ik geloof dat dat een heel belangrijk punt is. omdat je daardoor, ja, noem het manas, noem het levenskracht, zoals ze in de bron bestaat, als het ware steeds kunt overdragen. En dat ze dan toch uiteindelijk, al is het via een netwerk, in de zuivere vorm aanwezig blijft. En ik geloof dat dat wel een belangrijk punt is. Dat wil niet zeggen dat ik met al zijn ondernemingen en denkbeelden eens ben. Maar ja, daarvoor ben ik nu eenmaal van westerse origine geweest. Dat houdt enkele bezwaren in. Ik zou zeggen, de man is door zijn leringen een betere psychiater dan al degenen die met een diploma en een coach op het ogenblik eraan bezig zijn. Voldoende?
Op welke wijze bereiken wij innerlijke rust?
Nou, dat is een mooie. Hè? Ja. Wij bereiken nooit innerlijke rust. Ik bereik innerlijke rust. Maar zeer algemeen gezegd zou je het volgende kunnen citeren. Zoek in uzelf te kennen wie ge zijt. Al datgene wat de wereld u toont is mede een beeld van uzelf. Aanvaard wat ge zijt. Aanvaardend wat ge zijt, probeer volledig te zijn wat ge innerlijk ervaren hebt te zijn in al datgene wat ge doet en tot stand brengt. En ten laatste, bij elke daad die gesteld, moet ge u afvragen of ge dan tevreden bent over uzelf. Wanneer we ernaar streven om in elke handeling en zoveel mogelijk in onze gedachten zo te zijn dat we dit zelf volledig aanvaarden, ontstaat innerlijke rust.
Kunt u iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkelingsgeschiedenis van de Veden en de Mahabharata, wanneer en waar ontstaan en door wie ontwikkeld?
Als je over het ontstaan spreekt, dan kom je in het rijk van de fabelen terecht, tenminste volgens de moderne wetenschap. Laten we het heel simpel zeggen, er is een heel lang geleden een rijk geweest dat ondergegaan is, een explosie ook, en dat noemt men tegenwoordig Mu. Dit rijk lag in de Sylvia. Het heeft ontzettend veel gekoloniseerd. Er ontstonden bepaalde morele opvattingen, bepaalde zeden, bepaalde denkbeelden. En die zijn dus in die koloniën blijven voortbestaan nadat Moederland is ondergegaan. Er ontstond een verdere ontwikkeling van dit denken en deze zeden op een iets afwijkende wijze in het Rijk Atlantis, dat dus gelegen was op een aantal eilanden in de Atlantische Oceaan. Trouwens, Mu was ook drie hoofdeilanden kende. De tekenen daarvan kun je nog terugvinden in het Verre Oosten in vele dingen. Denkt u maar aan de drietand, die ontzettend veel voorkomt als symbool. Denkt u aan de driemaal getande kroon. En denkt u dan ook aan de kroon waarin twee tanden zijn en het midden een vlak deel is, vaak door een cirkel of een ovaal bekruist. Dat wil dan zeggen dat na een bepaald gebeuren één van die eilanden onmiddellijk en volledig verdwenen is. Het oorspronkelijke zegel, de drietand, is dus eigenlijk het symbool geweest van de heersers van Mu, ze hebben de keizers. En dit symbool is langzaam maar zeker geworden tot het symbool van een groot aantal van de denkbeelden. Die denkbeelden zijn in de loop der tijden vastgelegd en uitgebreid. Je moet de velen dus niet zien als iets wat op een gegeven ogenblik is neergeschreven door één persoon. Het zijn een aantal, zeg maar, overleveringen, legenden, parabelen, die langzaam maar zeker gecommentarieerd en aan één gevoegd zijn, tot ze uiteindelijk een godenverhaal zijn geworden. Dus, zo moet u dat zien. En dan kunt u zeggen, de feitelijke ontstaanstijd, als ik die in uw datering moet omzetten. De eerste veden, maar die waren toen minder omvangrijk dus, zijn zover mij bekend genoteerd in ongeveer ja, zeg maar 7000, 7200 waarschijnlijk voor Christus. Voldoende?
Welke perioden waren belangrijke geestelijke contacten in India en Burma? Kunt u enkele belangrijke filosofen en mediums noemen uit die tijd?
Nee.
Wat brachten ze?
Ik noem geen namen. En ik ben nog niet eens Wim Kan. Ja, want die is op het ogenblik nog in onderricht. Maar laten we het heel eenvoudig zo stellen. De belangrijkste banden met het geestelijke rijk zijn tweeledig geweest. Het zijn namelijk geweest de in de Gangesvallei vooral voorkomende overleveringen van Mu. En dan de overleveringen van Atlantis, die voor een groot gedeelte terecht zijn gekomen, onder andere in Tibet, Nepal, een deel van Burma. Dus twee afzonderlijke leringen. Het is trouwens erg interessant, als u zich realiseert, dat in het oude Egypte had je een benedenrijk en een bovenrijk. Hè? Nou ja, dat rijk dat meest naar het zuiden lag, dat zag altijd dus de wereld waar de zielen heen gingen in het oosten. Maar als je nou naar het boven-Egyptische Nijldelta ging, dan zag je het in het westen. Daar kun je uit zien dat dus de voorvaderlijke origine in twee verschillende richtingen ligt. Dat is erg interessant. Maar om terug te komen dus op het onderwerp van de vraag. Als je je goed realiseert dat beide soorten werken, dan moet u zich ook daarbij indenken dat er al een oorspronkelijke natuuraanbidding en magie is geweest. Die zijn voor een deel met die leringen versmolten. Voor een ander deel hebben ze aanleiding gegeven tot het ontstaan van een zeg maar niet zo religieus gebonden vorm van magie. Ik dacht dat je dan kon zeggen dat de belangrijkste mediums niet zijn voortgekomen uit de priesterkasten, vreemd genoeg, maar voortgekomen zijn uit degenen die met die natuurmagie verbonden waren. Terwijl de grootste denkers en profeten en filosofen juist weer voorkomen uit het geloof zelf en uit de uitlegging van de geloofstellingen in feite. Is dat voldoende?
Waarom benadrukt de hindoeïstische tantra zo sterk de seksualiteit?
Waarschijnlijk omdat de seksualiteit een van de grootste krachtbronnen is die er op aarde bestaat. De meeste mensen realiseren zich niet wat er bij die seksualiteit gebeurt. Maar er is een versmelting van twee krachtvelden bij de mensen. Daarnaast is er dus een aanmerkelijke uitwisseling op zuiverstoffelijke basis, onder andere op hormoonbasis. Hierdoor ontstaat dus een zeer sterke verandering in de mens, maar ook tijdelijk in zijn uitstraling. En wanneer je daar bewust gebruik van maakt, dan kun je er dus een kracht uit putten. Het aanbidden van seksualiteit is al heel oud. Het komt bijvoorbeeld al voor in Perzië ongeveer 10.000 voor. Het komt voor in onder meer delen van Egypte, later omgevormd tot Isis en Osiris dienst. We vinden het ook nog terug bijvoorbeeld in Kreta. De Cretensische beschaving, die had dus ook bepaalde dingen die daar sterk mee in verband stonden. En de zogenaamde stierendans die je daar aantreft, had dus ook een seksuele betekenis en een seksueel gevolg. Maar het Westen is dus wat seks betreft een beetje erg voorzichtig en afkerig geworden. En heeft dus menselijke verhoudingen willen definiëren in verband met seks. In de Indische situatie bestaat die relatie ook normaal. Maar de seksualiteit is daarvan een deel dat ook voor andere doeleinden losstaand gebruikt kan worden. En het is die mentaliteit waardoor je dus die nadruk hebt gekregen. Voldoende?
Hoe kan een leven van een tantristisch magier eruit zien? Wat doet hij in het algemeen?
Ja, dat ligt aan de magier. Dat kan bedonderd zijn en kan erg mooi zijn. Er zijn zoveel varianten denkbaar dat daar gewoon geen zinnig antwoord op mogelijk is. Hè. Maar je kunt van elke magier, en zeker ook van een tantrisch magier, zeggen dat hij dus via symbolen probeert een wereld te beheersen en te kennen die hij eerst in zichzelf moet opwekken om ze daardoor buiten zich te kunnen uiten. Dat is altijd wel waar.
Waarop is het verschil in Oosterse en Westerse denkwijze eigenlijk gebaseerd?
Ja, nou vraagt u me iets. Kijk eens, als ik een verklaring zoek, ja, het is vrij lastig, jullie vragen dan maar even zo, zoek maar even uit. Dan ligt dat waarschijnlijk in de grote inwerking die de ijstijd heeft gehad in Europa. De beschavingen zijn dus in het oosten veel ouder. En dat wil zeggen dat daar een groot aantal waarden uit het verleden behouden zijn, die eigenlijk alleen in een heel vertekende vorm naar het westen zijn gekomen. En daar vaak nog gebruikt zijn bovendien als rationalisatie voor bepaalde praktijken. Zoals bij de Noormannen bijvoorbeeld. En wat dat betreft bij bepaalde Keltische stammen net zo goed. Hè? Dus wanneer je gaat realiseren dat het verschil ligt in de ouderdom eigenlijk van een overlevering, dan ga je ook begrijpen dat het Westen ergens in zijn geloof kinderlijker is, dwingender, laat ik het zo zeggen, heerszuchtiger en driftiger, dan het Oosten gemiddeld is. Het Oosten is vreemd genoeg wat geloof betreft erg verdraagzaam. Dat ze de achtergronden eigenlijk wel aanvoelen. De onverdraagzaamheid van het Oosten komt juist voort uit aantasting van persoonlijke beelden, van de persoonlijkheid zelf, wraakgedachten en dergelijke. Nou, het is in Europa is het natuurlijk krankzinnig om te denken, nou ja, er komt een oorlog, want de ene koning heeft de andere een uil genoemd. Hè? Dan zeggen ze, ja, nou ja, dat had hij niet mogen zeggen, hij heeft misschien gelijk, weet wel, dat is Europees. En de Oosterling die zegt, nee, dit is een symbool dat ik niet kan aanvaarden. En daarmee heeft men geprobeerd mijn koning te bezweren, anders te maken. En dus moet ik zorgen dat degene die dat gezegd heeft, zijn woorden eet of sterft. Dat invloed van zijn vloek wegkomt, dat is het verschil.
In hoeverre draagt kennis in het Westen erg belangrijk gevonden bij tot wijsheid, inzicht, tot ontwikkeld zijn?
Wijsheid kan niet zonder kennis bestaan. Maar kennis is het dienblad waarop je de wijsheid kunt bouwen door het begrip van delen van de kennis. Op het ogenblik dat je dus de kennis als primair beschouwt, schiet de wijsheid erbij in. Maar op het ogenblik dat je begrijpt dat alle kennis in zichzelf dienstbaar en nuttig kan zijn, mits je die kennis beschouwt als iets waardoor je het begrijpen van voor jou belangrijke dingen kunt bevorderen, dan kom je verder. Want wat is wijsheid anders dan doordringen tot het wezen der dingen? En ja, wetenschap wil graag de zaak complex maken, al zullen ze dat nooit zeggen. En wijsheid probeert juist terug te keren tot de essentie en vereenvoudigt dus.
Sommige, vooral Oosterse filosofen, menen juist dat je om tot wijsheid te komen alles zou moeten vergeten. Ik neem aan, dus ook alle kennis.
Dan zou ik een dergelijke wijsgeer graag confronteren met een ezel. Die vergeet namelijk veel vlotter en moet dus veel wijzer zijn. Het is niet het vergeten. Het is het vergeten van je belangrijkheid, ja. Het vergeten van belangrijkheden, van oordeel. En dat is weer begrijpelijk, want oordeel voorkomt synthese. En synthese, dus het samentrekken van het geheel, is nou eenvoudig de basis van wijsheid. Omdat je het geheel dan weer kaat ziet in elk punt dat je afzonderlijk beschouwt. Ja, ik heb daar een rubriek hoor. Ik kan nog een uur doormeijeren, maar
het ontstaan van een bepaalde taal, muziek en andere uitingsvormen, architectuur bijvoorbeeld, hangen in het algemeen samen met de maatschappijvorm van een land, met de ziel van een volk. De trilling van de grond of het magnetisme van de aarde heeft weer invloed op het karakter van een volk. Hoe zit dit spel van invloeden en wisselwerkingen in elkaar? Waar ligt het zwaartepunt? Wat beïnvloedt wat het meest?
Ja, ik vind het erg leuk. U stelt dus een aantal dingen en u zegt zo is het. En dan zeg ik, ja, maar dat klopt geen pest van. Sorry. Ik zal proberen het u te bewijzen. Wanneer je kijkt naar bepaalde bouwstijlen, dan vind je vergelijkbare bouwmethoden, architectuur dus, zowel in Babylon, Egypte, als ook bijvoorbeeld in het noorden van Zuid-Amerika en in Mexico. Je ziet bepaalde vormen van muziek, de luidspeler, het sistrum en dergelijke, niet alleen maar in bijvoorbeeld Egypte. Nee, ze stonden met rinkelbommen ook te zwaaien in Oer en Oerhoek. En ze stonden ook met rinkelbommen te stampen terwijl ze hartjes aan het uitsnijden waren. Nu, hè? Dat waren de lievertjes van de Tolteken. Nee, niet afsteken, de Tolteken, die waren het ergste. Ja, hoef ook niet over te vechten, ze zijn allemaal dood, dus zijn wijzer geworden. Dus ik wil maar zeggen, dat is heel erg moeilijk. Je kunt wel zeggen dat plaatselijke modus, dus plaatselijke varianten van hoofdvormen, dat die te maken kunnen hebben met onder andere de weersomstandigheden, dus klimatologisch. Daarnaast wordt ook het karakter van de mens vaak mede klimatologisch bepaald. En dan kunnen we ook nog spreken over het aardmagnetisme. Maar dat heeft kennelijk heel weinig invloed op de architectuur. Het heeft betrekkelijk weinig invloed op bijvoorbeeld schilderkunst en andere, maar het schijnt wel invloed te hebben op woordkunst en toonkunst. En bij toonkunst voornamelijk op ritme. De ritmen, die zou ik kunnen zeggen, worden onder meer bepaald door krachtveldlijnverschuivingen, dus magnetische storingen, zoals die in bepaalde landen toch wel soms dominerend optreden.
Het karakter van een volk wordt dat wel door de aardheid, type van de grond bepaald.
Ja, je maakt het erg moeilijk voor me, hoor. Want een deel van de Nederlanders is droge zand en anderen zijn uit de klei getrokken. U heeft dus in dat opzicht gelijk. Maar nee, ik zou het toch een beetje anders willen zeggen. Hier zitten allerhand raciale invloeden erbij. Er zitten allerhand socio-economische invloeden bij. En die bepalen dus het karakter van een volk. En als u heel goed kijkt, zult u zien dat het karakter van een volk zich wijzigt in de loop der tijden. En als we dus een vaste waarde aannemen, dan gebeurt dat niet. En dan kunnen we dat geestelijk verklaren, omdat er namelijk een geestelijke invloed is die met een bepaalde mentaliteit harmonisch is. En daardoor het ontstaan van die mentaliteit in zijn eigen invloedsgebied bevordert. Dat wel.
U denkt dat die geestelijke invloed groter is dan de geografische aardse storing?
Groter. Neem me niet kwalijk. Ik ben appels en peren bij elkaar aan het optellen. Zo. En dat gaat alleen als je het over fruit hebt. Nee, luister goed. De stoffelijke invloeden hebben te maken met de lichaamsbouw, bijvoorbeeld. Ja? Dat is absoluut waar. Maar de karakters worden mede beïnvloed op het ogenblik van incarnatie. Dan namelijk kan uit een alle eigenschappen die eenzijdig en dus niet tweezijdig aanwezig zijn, een keuze worden gemaakt. Ze kunnen worden versterkt of verzwakt. En daardoor is het mogelijk het karakter dus geestelijk te vormen. Als er een geestelijk invloedsgebied is en je incarneert daarbinnen, moet je in een zekere mate ermee harmonisch zijn. En dit bevordert dus een zekere selectiviteit in het veroorzaken van een stoffelijk karakter. En dat betekent dan weer dat bij voortplanting dus deze karakteristieken steeds sterker zullen gaan optreden. Moet je de wetten van Mendel er weer bij halen. En dan kun je ook weer zien waarom sommige mensen terugslaan. En waarom het dus om de zoveel generaties voorkomt dat een groot aantal mensen eigenlijk ineens weer naar een oertype terugvallen. Maar dat is maar tijdelijk. Voldoende?
Kunt u een globale karakteristiek geven van de volksziel van enkele Oosterse landen? China, India, Perzië?
China. Ik ben gebonden aan het geheel. Het geheel is bepalend. Mijn plaats in het geheel is bepalend voor het geheel, maar ook voor mijzelf. Door een deel van het geheel te zijn, ben ik meer bij mezelf. En daardoor is het geheel belangrijker. China. Ik ben één met de kracht. De kracht die ik kies is de kracht die mij beschermt. Door met de kracht die mij beschermt één te zijn, kan ik in waarde en in macht vertegenwoordigen tegenover anderen. En zo draag ik de kracht der goden uit in de wereld waarin ik leef. India. Laten we hier aan er ook even bij nemen. Misschien wel leuk om de meeste mensen denken dat dat een soort dansende derbisje zijn geworden. Dat is helemaal niet waar. En Iran is de werkelijk bepalende ziel dit. Ik kan niet zonder leiding. Hij die mij leidt is mijn meester. Mijn meester kent de waarheid, dus ken ik de waarheid. Maar ik kan de waarheid slechts beleven wanneer mijn meester mij die waarheid geeft. Dat is dus voor Iran. En in beperkte mate voor Irak ook trouwens. Dus daar hebben we er een paar.
En misschien ook nog enkele westerse landen, Amerika, Europa in zijn algemeenheid.
Amerika. Ik heb veel achtergelaten. Daardoor ben ik eigenlijk minder. Maar ik ben sterker en dus ben ik meer. Hoe sterker ik ben, hoe meer ik meer ben. Hoe meer ik meer ben, hoe meer ik Amerikaan ben. Engeland. Zeer eenvoudig gekarakteriseerd. Ik kan het niet eens zijn met de anderen. Maar de anderen zijn natuurlijk degene die bij mijn volk horen. Want wat er buiten staat is altijd minder dan wat wij zijn. Frankrijk. Mijn ruimdenkendheid hoort buitenshuis. Ik ben en ik blijf een burger. En ik beroep mij op heerlijkheden die ik weet niet te bezitten. Om zo een grootheid te bereiken die ik in mijzelf niet eens wens. Duitsland. Wanneer ik meer ben dan een ander, beteken ik meer. Hoe meer ik beteken, hoe meer anderen er onder mij komen. Hoe harder ik trap op degene die onder mij zijn, hoe meer ik meer word. Sorry. Misschien niet netjes. Het is aan het veranderen, maar het is op het ogenblik eigenlijk nog zo. En per slotverrekening, wat wil je van een land, nietwaar, waarin een eenvoudige boerenmeid ineens een dame wordt, omdat ze vrouw open sociaal dirigentenraad is. Ja, dat is net zoals de Donaldamsjes kapitein, weet je wel. Maar ja, hoe langer het hoort, hoe belangrijker. Nou, vergeet dat maar. De enigen die daar nog in geloven zijn de politici, maar dat is weer internationaal.
Hoe zou je Rusland karakteriseren?
Rusland. Ik ween van medelijden terwijl ik je afmaak. Want mijn gelijk vergt dat ik je afmaak. Maar ik leid met jou terwijl ik je afmaak.
Nee.
Hoeveel kost het en hoeveel winst kan ik maken?
Indonesië.
Klein beetje hatelijk en onvolledig hoor, plaatsen, maar dat zijn de anderen ook. Het zijn dus maar kleine schetsjes. Huh? Ja?
Indonesië, kan die wel? Indonesië.
Indonesië. Ja, het doet mij altijd denken aan een chocolademerk, Merdeka. Maar van Indonesië kun je eigenlijk geen karakteristiek geven, omdat daar te veel volkeren bestaan. Maar misschien kun je het Javaans zeggen. En dan is het, wij zijn beschaafder dan de anderen. Daarom zijn we wijzer dan de anderen. Daarom hebben we meer rechten dan de anderen. Maar wij kunnen nooit werkelijk onze rechten uiten zonder dat we eerst onszelf onderwerpen aan onszelf.
Dus misschien ook, als er geen bezwaar tegen bestaat, Egypte en Israël nog?
Egypte is ook weer een enorm mengvolk geworden. Als je het moet karakteriseren, dan is het misschien het beste zo. Hoe kan ik zo prettig mogelijk leven, terwijl ik zo weinig mogelijk doe? En hoe kan ik iemand vinden die me dat mogelijk maakt, zonder dat het mij veel kost? En Israël is het tegenovergestelde. Israël is, ik zal werken en vechten tot ik er binnen neerval, want per slotverrekening hebben wij gelijk, en wij zijn uitverkoren en de anderen weten niet eens wat dat betekent.
Is het communisme wel een wezenseigenschap van het Russische volk? De leer, de marxistische leer, was voor het industriestaten Duitsland namelijk bedoeld.
Dan kunt u ook net zo vragen of het katholicisme bepalend is voor het denken en het zijn van het Italiaanse volk. Het antwoord is in beide gevallen nee. De systemen zijn het vernis wat ligt over de werkelijkheid van het volk. En dat geldt voor elk politiek systeem en in feite ook voor elke godsdienst.
Scandinavië was ik nog vergeten. En dan,
Laten we daar niet te ver op doorgaan. Laat ik het zo zeggen, Scandinavië is voor een deel, want je kunt het niet helemaal als eenheid zien, maar voor een deel, dan vooral Zweden, een deel van Noorwegen. Ik wil vrij zijn en daarom wil ik anderen binden. En nu anderen mij binden, wil ik meer vrij zijn. En daarom geloof ik niet meer in de zin van het leven.
Waarom zien sprekers van de ODV de Christusfiguur in het algemeen toch van een iets hoger orde dan bijvoorbeeld Shankara, die het oneindige zelf toch ook bereikt heeft? Hoger dan het grenzeloze, de ene zonder tweede is er toch niet? Dat is enig chauvinisme van de sprekers.
Nee, het is geen chauvinisme van de sprekers. Maar het is een heel eenvoudig begrip voor de heiligheid die in het Westen de naam Jezus Christus heeft. En uiteindelijk is het duidelijk dat je, wanneer iets zeg maar van eigen bodem komt, het nooit moet achterstellen bij of vergelijken zelfs bij datgene wat alleen geïmporteerd wordt. Dan lok je alleen maar concurrentie uit en dat is gewoon dom. En bovendien, de leer van Jezus is voor het Westen veel meer dan voor het Oosten een noodzaak. En als men die in de praktijk zou brengen, dan zou het communisme zijn opgelost in een religieus idealisme. Dat is het nu ook wel, maar het weet het zelf nog niet.
Er zijn nog enkele vragen over dit onderwerp. Er zijn nog mondelingen over. Wat denkt u over het genezen met kleuren en de hierbij gebruikte meridiaantherapie?
Ja, die meridiantherapie ken ik niet goed. Het genezen van kleuren, daar weet ik wel het een en ander van. Het is in ieder geval zo dat kleuren dus psychische reacties verwekken. Dat psychische reacties mee bepaald kunnen zijn voor het verloop van bepaalde genezingsprocessen. Dat is dus zonder meer zeker.
Kunt u een goede therapeutische behandeling geven voor obsessie- en dwangklachten, astma, hyperventilatieklachten?
Zet u zich tot de medische rubriek.
Hoe kan een zomerland kracht gedurende langere tijd, bijvoorbeeld 10 jaar, op een bepaalde plaats gewakend worden? Dus als de blijvende kracht werkzaam blijven al daar?
Een zomerland kracht kan dit nooit. Een kracht die dit kan, is een kracht die op zijn minst genomen in een vormloze wereld bestaat. Want alleen vanuit een vormloze wereld bestaat de mogelijkheid een relatie te scheppen met een punt in ruimte of tijd, zonder dat daarbij een beïnvloeding optreedt van het eigen wezen. En het eigen wezen dus een voortdurend gelijkblijvend en bepaalde invloed kan hebben.
Is uw wereld, de witte broederschap, medewetend aan de wat geruisloze overgang van bijvoorbeeld Brezhnev en andere pop, en van de dood van Indira Gandhi, of is de laatste in ieder geval zuiver het gevolg van stoffelijke
veranderingen? Laten we het zo zeggen, als dergelijke mensen overgaan, komt dat mede door datgene wat ze zelf veroorzaakt hebben. Dat de witte broederschap er niet over zal treuren, is ongetwijfeld waar. Aan de andere kant zijn er ook weer geesten die in zorgen zitten, want dan krijgen wij dat spul in huis.
Hoe kunt u zo nodig iemand die voor de wereldvrede een te grote bedreiging vormt naar uw werelddoel over?
Oh, heel eenvoudig. Je geeft hem op een gegeven moment een angstobsessie, bijvoorbeeld wanneer hij zwakke aderen heeft. Of in andere gevallen kun je een kleine bloedstolling veroorzaken, werkt ook. En per slotverrekening, je hoeft er meestal niet veel aan te doen. Want het eigenaardige is dat dergelijke mensen over het algemeen zichzelf vergiftigen met de pillen die ze nodig hebben om gezond te lijken.
Het is dus niet nodig om het hartchakram speciaal daarop in te werken.
Ach, hartchakram, dit chakram, dat chakram. Elk chakram, elke inwerking op touw op zichzelf is toch voldoende.
Ja, ja. We zijn door de schriftelijke vraag heen.
Kunt u nog iets vertellen over de oude Kali-vereerders? Die werden door de Britten ongeveer 100 jaar geleden behoorlijk gesmoord. Wat maakt u de achtergrond van de problemen?
Ja, dat was maar een bepaalde secte van de Kali-vereerders. Het waren namelijk de vereerders van Kali Durga. En Kali Durga was in die tijd al de godin geworden van onder andere moordenaars, rovers. En dat komt omdat zij vereerd wordt in haar aspect als Kali de Verschrikkelijke, waarbij de dood dus op zichzelf iets is wat haar aangenaam is en deel uitmaakt van haar persoonlijkheid in die vorm. Maar je hebt aan de andere kant heb je natuurlijk ook Kali de Vruchtbare, de Vruchtgevende. En die mensen, die hebben dus nooit moorden begaan. Maar toen de Engelsen dus actief werden, toen zijn heel veel mensen bij die Kali Durga-vereerders terechtgekomen, die eigenlijk dus religieus gezien dan niet helemaal thuis hoorden, omdat ze daardoor steun kregen voor hun moordpraktijken. Overigens is het interessant erbij te vertellen, een Durga-vereerder zal nooit bloed vergieten. Een Kali Durga-vereerder zal dus altijd doden door vorging of door vergiftiging. Voldoende?
Kunt u een aantal heilige plaatsen noemen in het oosten, in India denk ik met name, plaatsen waar veel kracht van, ik denk aan bijvoorbeeld de grote pijler, de woordkracht van Arunachala.
Ja, er zijn er zoveel. Ik geloof dat we daar geen reisgids voor hoeven op te stellen. Maar laten we het zo zeggen, wanneer u dus gaat naar de bovenloop van de Ganges, dan vindt u daar aan de grens van de Himalaya's plaatsen met zeer hoge krachtwaarden vanuit geestelijk standpunt. Dat is dus in de, zeg maar het voorgebergte van de Himalaya. Voor de hoge toppen vind je een aantal plaatsen waarbij vooral de dalen bijzonder grote krachten bevatten. Daarnaast kun je natuurlijk ook denken aan Benares en weet ik wat nog meer, Amritsar zelfs. Allemaal plaatsen waar wel zekere krachten aanwezig zijn, maar dat komt omdat men zich daar meer van die krachten bewust is. En als je eraan denkt, dan wordt die kracht groter. Het beginsel dus van de astrale vorm die je schept om een kracht te bevatten, waardoor gelijktijdig de mogelijkheid ontstaat dat kracht van elders in dit reservoir mede aanwezig is, zodat de kracht groter is dan de som van de vereerders.
Geldt dit ook wel over plaatsen als Jeruzalem? Of Mekka waarschijnlijk?
Jeruzalem wel, Mekka ja, ten dele. Wel in bepaalde bedevaartsplaatsen, Guadeloupe bijvoorbeeld, daar geldt dat heel erg. Lourdes, noem ze maar op. Zijn er zo'n heel zwikje. Maar de meeste plaatsen worden krachtplaatsen of heilige plaatsen, doordat mensen daar een heiligheid zoeken en zo een verandering van de sfeer of atmosfeer tot stand brengen. Een heel eenvoudig voorbeeld. Kom in een nieuwe kerk en je kunt zeggen het is interessant gebouwd. Kom in een oude kerk waar mensen, het hoeft niet mooi te zijn, waar mensen eeuwen achter elkaar dus in vroomheid hun godsdienst beleefd hebben en er hangt een soort miasma van vroomheid. Je wordt er stil, je wordt er geroerd. Dat is gewoon een residu dat voortkomt uit het geloof, het denken, de emoties van mensen. En dat is dus sterk bepalend voor krachtpunten.
Ik dacht dat in enkele gevallen, bijvoorbeeld de piramide van Cheops, ook wel in de eerste plaats vanuit de geest bepaalde
Dergelijke plaatsen bestaan inderdaad op aarde. maar ze zijn de eerste plaats gebouwd als een brandpunt voor bepaalde kosmische krachten. De geestelijke krachten kunnen zich daardoor misschien gemakkelijker manifesteren, maar ze zijn niet de oorzaak, maar manifestatie is het gevolg van andere oorzaken. Nou jongens, is er nog iemand die gauw naar een heilige plaats moet, dan gaan we eindigen.
De Boeddha, die begint met zijn hier en daar in de plaats van niet op elkaar, heeft een
voor hem was dat een bijzonder punt. En wel omdat een samenvallen van intuïtie, een aantal leringen, heeft een groot aantal verschillende leermeesters gehad, zoals u misschien weet, samenvloeide dat op dat punt, en dan nog onder de beruchte Boa-boom, dus de grootste kracht aanwezig zou zijn, want die zou deel zijn van de kracht van de aarde en kracht van de hemel. En dan krijgen we daar nog, en dat is dan in het verhaal uitgedrukt, de drieledige bekoring. Iets wat we ook bij Jezus terugvinden trouwens en bij anderen. En deze overwint hij ook. En op het ogenblik dat hij dus niet toegeeft aan angst, niet toegeeft aan begeerte en zelfs niet toegeeft aan de verheerlijking van zijn eigen ik, bereikt hij de eenheid. Voldoende?
Denk je dat op dezelfde wijze de berg Arunachala in Zuid-India voor de Maharishi voor hem een bijzondere plaats was?
Voor hem, ja. Ja. Goed, vrienden, we zullen zo langzamerhand gaan stoppen als u het erg vindt. En dat betekent dat we gaan sluiten, en dat doen we altijd, nou ja, dat weten we wel een beetje, met zo'n leuk geintje, hoe heet het, improvisatie, juist. U geeft drie woorden, en ik probeer er wat van te maken.
Shiva.
Jong. Himalaya.
Wanneer je Shiva ziet als de brenger van vormen van yoga, dan kun je zijn volgelingen soms terugvinden bij de Himalaya. Dat is volkomen waar. Want Shiva is slechts één gezicht. En vier gezichten zijn slechts één. En wie de kracht van al beseft, hij voelt in zich alleen het zijn. En wie het zijn erkent en zo zichzelf beheerst, is ook degene die in zich dan beheersing van de krachten leert. De yogin die uit zich, met zich, werkende volbrengt, de eenheid met totaliteit, de ervaring van een werkelijkheid, die niet meer tranen plengt, maar het ik zo langzaam sterk verheft tot het bij goden woont, alsof het hoog voor ons het geloof op Himalaya troont. En dan droom je diep in jou van alle dingen die er zijn. Je kent ze niet, je ziet ze niet. Je proeft alleen de geur als wijn uit eeuwigheid getreden. Dan durf je plotseling ergens zijn in werkelijkheid die niet bestaat, omdat het ik al ondergaat en niet alleen meer heden. Dan ben je meester van de tijd, maar met het al verbonden. Dan ken je ook geen schulden meer, geen angst, geen vrees, geen zonden. Dan ken je niet meer deugd, verdienst en al wat men begeert. Dan ken je slechts nog werkelijkheid, die je gezichten leert erkennen van al wat is door allen tijd. En één daarvan, die niemand ooit vergeet, is een gezicht met Brahma in, dat men wel Shiva heet. Maar als de vier zijn ingegaan, wanneer de drie versmolten zijn, dan blijft slechts Brahman, ademkracht, die buiten alle zijn de werkelijkheid omschrijft. En wie in zich de macht ooit vindt, om waarlijk ook zichzelf te zijn, wordt deel van deze kracht, die het enig werkelijk zijn voor al en al ons zijn. Zo doe je dat. Juist. Nou vrienden, wij was te genoegen. Ik hoop dat het wederkerig was. Is niet het geval, er zijn bestuursleden, dan kunt u gaan klagen. Ik luister toch niet. Als het u bevalt, kunt u het ook zeggen. Dus voor de mensen erg prettig. Wat mij betreft, Ik geloof dat ik ongeacht de onbevredigdheid die ik hier en daar bij antwoorden heb kunnen constateren, toch moet aannemen dat we hier en daar een paar aanmerkelijke dingen hebben kunnen zeggen en hebben kunnen begrijpen. Dus het zal wel een goede avond zijn geweest. En als u het anders vindt, spijt me heel erg voor u, maar er blijft mij alleen nog maar één ding over, nu waren mensen. Prettige huisweg, gezegende nachtrust. Als je uittreedt, loop bij ons aan, dan kun je ons veel beter begrijpen. En voor de rest, goede avond.
Goedenavond.